En dan gaan we naar Romeinen hoofdstuk 4. Waar ik toch maar het hele hoofdstuk ga lezen. Dat is een lange schriftlezing, maar ik heb niet goed kunnen bedenken waar ik anders moest stoppen, zeg maar. Want het is gewoon één geheel, heb ik vorige keer ook al gezegd. Hè? Heel hoofdstuk 4, maar dat vertel ik straks dan nog een keer. Heel hoofdstuk 4 kan je net zo goed weglaten. Er wordt alleen iets in gedemonstreerd en in hoofdstuk 5 vers 1 gaat het verhaal gewoon weer verder. En het gaat over Abraham en een paar versen over David. Vers 1, daar staat: wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, dengene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardiging. Ja, er staat rechtvaardigmaking, maar het is gewoon rechtvaardiging. Rechtvaardig verklaard namelijk. Wij zijn rechtvaardig verklaard door God als gelovigen. We zijn niet rechtvaardig gemaakt. Want iets wat onrechtvaardig is, dat is onrechtvaardig. Kan je niet rechtvaardig maken. Je kan iemand wel rechtvaardig verklaren. En dat is wat God met ons gedaan heeft als gelovigen. En dat was hoofdstuk 3. Zeker het einde van hoofdstuk 3 waar we dus net wegkomen. Dat wij allemaal zondaren zijn. maar dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden buiten de wet om, namelijk in de Heere Jezus Christus. En dan citeer ik toch nog maar hoofdstuk 3 vers 28, omdat het zo'n belangrijke conclusie is. Daar staat: wij besluiten dan dat de mens, wie het ook maar is, de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dat is het einde van alle discussie. Als wij zalig willen worden, als wij gerechtvaardigd willen worden voor God, dan zit er maar één ding op en dat is in geloof tot hem gaan, waarbij we onze eigen werken rustig aan de kant kunnen schuiven en moeten schuiven. Want er is niks waarin wij ons kunnen, waarin wij kunnen roemen, zoals vers 27 zei. Er valt niet te roemen, want wie roemt, die roemen in de Heere en niet op zichzelf. Maar de vraag die zich, ja, die vraag wordt niet gesteld, maar de vraag die zich eigenlijk oproept is: maar hoe zat dat dan in oud-testamentische tijd? Want er wordt gezegd door Paulus in Romeinen 3 vers 21 dat de rechtvaardigheid Gods nu geopenbaard is geworden. Maar hoe zat het dan met mensen vroeger? Moesten die dan door de wet gerechtvaardigd worden? Want er was nog geen geloof of iets dergelijks. Want zo'n gedachte vind je enigszins terug. Maar de gedachte is, nee, de mens moest altijd al door geloof gerechtvaardigd worden. En dat is ook altijd zo geweest. En dat zal ook altijd zo zijn. Ook in de bedeling van de wet, de huishouding van de wet onder Israël, zeg maar. Ja, had men de wet, maar men kon nog steeds gerechtvaardigd worden uit het geloof. En hoewel de wet in die dagen een heersend beginsel was, een heersend principe, blijft nog steeds overeind dat voor de wet God al de belofte had gegeven, want zo wordt het dan genoemd, hè? Ja, niet hier, maar in Galaten hoofdstuk 3, de belofte aan Abraham, kortom, de belofte van eeuwig leven. En eeuwig leven ontvangt men op grond van geloof. En dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo zijn. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Wat betekent die zin? Want het zijn lastige woorden in het Nederlands. Ook omdat er nog iets in de zin ontbreekt, namelijk. Want er staat niet bij wat hij verkregen heeft. Er staat: wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Precies, rechtvaardigheid heeft hij ontvangen. Want er staat in vers 2 gewoon, hè. Er staat: want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dat heeft hij dus ontvangen, rechtvaardigheid. Alleen de vraag wordt gesteld: heeft onze vader Abraham dat verkregen naar het vlees? En de uitdrukking naar het vlees betekent dat hij het verdiend heeft door werken. En dat staat ook weer in vers 2. Die twee versen moet je eigenlijk gewoon bij elkaar optellen, hè? Want ze vullen elkaar namelijk aan. Wat in vers 1 niet staat, namelijk dat Abraham gerechtvaardigd is, staat in vers 2 wel. En wat die uitdrukking betekent, verkregen naar het vlees, betekent gewoon, heeft hij iets verkregen door zijn werken. Werken des vleeses heet dat ook wel in de Bijbel. Heeft Abraham iets verkregen naar het vlees? Nee, naar het vlees heeft hij niks verkregen. Daar staat in vers 2, daar staat: want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, ja, dan had hij roem gehad. Dat zei ik net al, hè? Dan kan je jezelf roemen, maar dat kon Abraham ook niet. Die kon alleen roemen in de Heere. En als hij al uit de werken gerechtvaardigd was, dan had hij roem gehad. Maar, staat erbij, niet bij God. Had hij voor de mensen misschien zichzelf kunnen rechtvaardigen. Zodat je hierin al leest dat als je denkt dat je jezelf moet rechtvaardigen voor de mensen, dan heb je roem bij mensen, maar dus daardoor direct niet meer bij God. Dat is het verhaal van de farizeeërs, hè? Die probeerden zichzelf te rechtvaardigen, die hadden roem bij mensen, bij de andere farizeeërs en bij de Joden stonden ze in hoog aanzien. Maar bij God hadden ze geen enkel aanzien, omdat ze alleen bezig waren met de buitenkant. Maar daar gaat het niet om. En dat is een bekende gedachte die hier nog weer naar voren wordt gebracht en zelfs gebaseerd wordt op hetgeen tegen Abraham gezegd wordt ergens verdwaald in Genesis 15 vers 6. Want er staat in vers 3, er staat dat de schrift zegt, en dan wordt Genesis 15 vers 6 geciteerd, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Je zou ook kunnen lezen, en Abraham geloofde God en dat is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Niet werken. Hoewel hij wel werken gedaan heeft, hebben we het vorige keer over gehad, hè? Dat hij Isaak geofferd heeft. Er waren werken des geloofs. Zijn werken die werkten samen met zijn geloof. Maar dat is stap 2. En we zijn in Romeinen, dus we komen niet verder dan stap 1. Althans nu nog niet. Abraham geloofde God en dat is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is dus al zo in Genesis hoofdstuk 15. En Paulus zegt hier, nou ja, dat geldt dus ook voor iedereen. Dat zegt hij pas in vers 24 hoor. Want daar is in vers 22, 23 en 24 is deze redenering trouwens ook rond. Dat is een prachtig hoofdstuk, zit goed in elkaar. Het begint zoals het eindigt. Het eindigt weer met het begin, waar het mee begon. Ja, cirkelredenatie. Op het eind komt Paulus erop terug en hij zegt in vers 23, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, dat hij rechtvaardig gerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Dus Abraham wordt naar voren gebracht en aan het eind van het hoofdstuk wordt gezegd, dat geldt dus ook voor ons.
Het staat niet alleen voor Abraham in de Bijbel.
Het staat niet alleen voor Abraham in de Bijbel, maar ook voor ons. En dat betekent dus, wat Paulus eigenlijk doet, is dat hij zegt, ja, als dat in Genesis 15 vers 6 al zo is, dan trekken wij dus de conclusie, als dat voor Abraham geldt, dan geldt dat ook voor ons. Stapje verder. Als het voor Abraham geldt, dan geldt het ook voor het Joodse volk. Die altijd met Abraham te koop liep. Nou ja, te koop liep. Daar roemden ze toch in dat ze afstammelingen waren van Abraham. Dat vonden ze toch zo prachtig dat ze dat waren. Ja, dat is gewoon zo. Maar dat kom je ook in de evangeliën tegen. De Heer heeft daar geen goed woord voor over. Dus ja, dat kan allemaal wel zijn dat je afstamt van Abraham. Maar wat wil je ermee? Wat heb je eraan? Niks. Je bent gewoon in zonde geboren. Dus Johannes 8, zo even uit het hoofd. Daar zegt de Heer Jezus feitelijk, je bent in zonde geboren. Je bent de slaaf van de zonde. Mag je wel uit Abraham geboren zijn. Maar dat maakt niks uit. Je bent de slaaf van de zonde. En je moet verlost worden. Net als Abraham. En dan zegt de Heer Jezus daar er ook bij. Hij zegt, als je nou hetzelfde doet als wat Abraham doet, dan kunnen we een keer praten. Maar dat deden ze niet. En de Heer zei toen de niet zo liefdevolle woorden, jullie hebben de duivel tot vader. En daar waren ze niet blij mee. Maar goed. Maar het is altijd al zo geweest dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Nou, nog even terug naar vers 1. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham onze vader. En dan heb je altijd bepaalde mensen, bepaalde groeperingen die direct roepen. Zie wel, dan is deze brief geschreven aan Joden. Of Paulus beschouwt zichzelf als een Jood. Want hij noemt Abraham onze vader. Onze vader, er staat, trouwens in het Grieks staat zelfs nog voorvader. Dat maakt het volgens sommigen nog sterker dat het inderdaad om een letterlijke voorvader gaat. Maar goed, zoek maar in de Bijbel op wat een vader is en wat een zoon is. En dan kom je tot de conclusie dat het vrij weinig van doen heeft met afstamming, maar dat het veel meer van doen heeft met erfrecht. Dat gaan we dus nu niet doen, want het kost heel veel tijd. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat gaat niet altijd om letterlijke afstamming. Het gaat erom dat wij iets geërfd hebben, dat we iets bezitten wat Abraham ook bezit. En wat bezat Abraham? Rechtvaardigheid, en wij zijn door geloof ook gerechtvaardigd. Dus is Abraham onze vader. En ik zeg het uit het hoofd, maar het staat natuurlijk hier ook, hè. Ja, het staat in principe staat het in vers 11 ook, die is wat moeilijker. En in vers 16 staat het gewoon letterlijk, aan het einde van het vers. Welke een vader is van ons allen. En het heeft in dat vers niks te maken met afstamming. Wat zeg je?
Dat kun je ook gewoon in het woordenboek vinden.
Dat kan je ook gewoon in het woordenboek vinden, ja. Ja.
Dat kost niet zoveel tijd.
Als je een goede hebt. Ja. Ja. En in Galaten hoofdstuk 3 staat dit ook nog een keer, hoor. Maar goed, daar ga ik nu niet naartoe. Maar dat kan je dan eventueel ernaast leggen. Dat is sowieso aan te bevelen. Om de Galaten brief ernaast te leggen, ja. Onze voorvader. En sommigen trouwens, die hebben ook dat vers, want het blijkt in het Grieks, en daar heb ik geen verstand van, maar het blijkt in het Grieks ook nog een beetje problematisch te zijn. Namelijk die uitdrukking naar het vlees, die wil men ook wel eens vastplakken aan onze vader. Dat wil zeggen, onze vader naar het vlees. En dan komt er nog meer nadruk op te liggen dat Abraham onze voorvader zou zijn naar het vlees. Maar voor zover ik het begrepen heb, klopt dit gewoon en gaat het erom dat hij die rechtvaardigheid verkregen heeft naar het vlees. En dat moet ook wel, want in vers 2 zegt, want indien Abraham uit het vlees gerechtvaardigd is. Nee, dat staat er niet, maar uit de werken, maar dat wordt samengekoppeld met het vlees. Dus ja, of je dan verstand hebt van Grieks, dat is helemaal niet aan de orde. Als je een beetje fatsoenlijk kan lezen, kom je ook een heel eind. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader? En ja, dan gaan we nog even een stapje verder. Het zou best zo kunnen zijn dat Abraham wel onze vader is. Onze letterlijke vader. Hoeveel zonen had Abraham? Nou, 7. Ja, dit is zo'n lied van, ik weet niet.
Ja, Abraham zeven zonen.
Ja, maar, ik weet nooit of dat inderdaad echt klopt, of dat het er 8 zijn. Goed, nee, dat gaan we nu ook niet opzoeken. Maar hij heeft inderdaad bij zijn bijwijf, heeft hij ook nog, hoe heette ze?
Waarschijnlijk het niet alles
vertellen. Nee, Hagar niet, nog één. Iets met een K, wel. Ah, ik weet niet meer. Nee, ik weet niet meer. Maar volgens mij is Genesis 25 of zo waar er staat. Maar daar blijkt hij nog een handjevol zonen te krijgen. Waar allemaal volkeren uit voortgekomen zijn. En hij had Isaac als zoon in tweede instantie. Eerst had Abraham...
Ketura,
ja, toch met een K, ja. Ja, niet met UL, maar ik heb het nog gelezen vanmiddag. En dan kom je Betuel tegen, dus vandaar. Ja, goed. Betuel, kom je op de Betuel en Nahor en Rebecca en Laban. En, het is allemaal van die andere tak van de familie, weet je wel, van die broer van Abraham.
Oh, ja.
Ja. Maar goed, Abraham die had wel meer zonen dan alleen Isaac. En Abraham is dus niet alleen de stamvader van de Joden, dan wel van de Israëlieten, maar Abraham is ook de stamvader van de Arabieren. En dat weten ze daar veel beter dan wij dat weten, maar dat is... En er zijn nog wel meer stammetjes uit voortgekomen. En ja, kijk, naar aanleiding van vers 16 ga ik er nog verder op in. Want er wordt zelfs gezegd over Abraham... vers 16 en 17, of vers 17, gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Niet alleen van... Sowieso niet alleen van het Joodse volk. Want het Joodse volk bestaat maar uit... Hooguit 3 stammen van Israël. Daarnaast heb je nog de 10 stammen van Israël die in de ballingschap gegaan zijn. Die ook allemaal zich vermenigvuldigd hebben. En je hebt inderdaad die Arabische volkeren. En als je weet wat er met die 10 stammen van Israël gebeurd is. En als je weet wat er met de Israëlieten gebeurd is. Die gewoon er vandoor gegaan zijn. In de dagen dat men daar woonde. En op schepen gegaan is en al dat soort dingen. Nou, dan kon Abraham wel eens een voorvader zijn van heel veel volkeren, ja.
Ja, die komen nog steeds deze kant op.
Ja, die komen inderdaad nog steeds deze kant op, ja. Ja. Maar vader van vele volkeren, ja, wel degelijk. En in dit verband, dat vers 17, om daar dan even op in te gaan. Daar... gebruikt Paulus die uitspraak overdrachtelijk en hij zegt, ik heb u tot vader van vele volkeren gesteld. Dat wil gewoon zeggen, de heidenen in het algemeen, die allemaal tot geloof komen, worden allemaal gezegend met Abraham. En die komen uit vele volkeren, uit de heidenen, uit de hele wereld. En op grond daarvan is Abraham een vader van vele volkeren. Maar dat is de geestelijke toepassing die Paulus hier gebruikt. Maar de letterlijke dan, ik heb u gesteld tot een vader van vele volkeren. Welke volkeren zijn dat? En welke volkeren kwamen er uit Ismaël voort? Die zou ook 12 zonen krijgen. En tegen Isaac wordt het weer herhaald dat vele volkeren en vele koningen uit hem zou voortkomen. En daarna bij Jacob nog een keer en daarna zelfs bij de zonen van Jozef, Ephraim en Manasse. Zelfs tot Ephraim wordt gezegd dat ze een volheid, een menigte van volkeren daaruit voort zou komen. Uit Ephraim. Dat laatste stammetje van Israël. Maar die wordt geplaatst als eerste en daar komen uiteindelijk vele volkeren uit voort. Nou goed, dat is een iets ingewikkelder verhaal, maar dat is wel degelijk wat er in het Oude Testament staat over Abraham en het feit dat hij een vader van vele volkeren zou zijn. En het zou dus best zo kunnen zijn dat hij inderdaad ook onze vader naar het vlees is. Want ja, waar komen wij vandaan? Ik bedoel, je kent nog net je vader en je moeder en je opa en oma en dan houdt het al nou, bijna op, zeg maar. En Abraham leefde toch echt, hoeveel was het? Moet ik gaan rekenen. Iets langer terug, ja, was een beetje langer terug. Reken dat maar eens na hoeveel generaties er overheen gaan en... best goed mogelijk hoor, dat zeker meer dan de helft van de wereld afstammeling is van Abraham. Maar goed, dat is even een beetje terzijde dan, een beetje buiten dit onderwerp. Abraham onze vader. Hij heeft rechtvaardigheid verkregen naar het, niet naar het vlees, maar op grond van geloof. Vers 3. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En in Genesis 15, die zoeken we dan maar even op, want daar komt het vandaan. Daar staat Genesis 15 vers 1. Na deze dingen... Nou, de ontmoeting met Melchizedek onder andere. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende, vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. God kondigt iets aan, een beetje vaag, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Dat wordt echt triomfantelijk door de Heer gezegd. En dan zegt Abraham, ja, het is eigenlijk wel grappig om te lezen. Want Abraham zegt, Heere, Heere, wat zult gij mij geven daar ik zonder kinderen heen ga? U heeft van alles voor mij in petto, loon zeer groot, maar ja, wat moet ik ermee? Want ik heb geen erfgenaam. Ik heb geen kinderen. Dus hoe kunt u uit mij iets bouwen? En u kunt me wel een erfenis geven, loon, maar wat moet ik ermee? Want ik heb geen kinderen. En de bezorger, zoon staat er gewoon, de zoon van mijn huis. De bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Daar ga ik nu niet op in. En dan zegt Abraham, ja, gij hebt mij geen zoon gegeven. Dus de zoon van mijn huis, dezelfde uitdrukking, maar nu staat er keurig de zoon van mijn huis. De zoon van mijn huis, die knecht, nou die zal mijn erfgenaam zijn. Die zal dus tot zoon worden gesteld. Dan leer je ook direct wat een zoon is, hè. Er staat, hij zal mijn erfgenaam zijn, maar eigenlijk moet er staan, hij zal mijn erfelijke bezitter zijn. Het is dezelfde uitdrukking als uit vers 8. Heren, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Dus het is erfelijk bezit en erfelijk bezit gaat altijd over van vader op zoon. Maar normaal gaat het naar de zoon, want de zoon is de erfgenaam. Maar Abraham heeft geen zoon, dus ja, zegt Abraham, dan gaat het maar naar Eliezer. Vers 4. En ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En deze keer begint Abraham niet direct te lachen. Dat doet hij later, doet hij dat wel, hè? Ja, Abraham ook. Eerst Abraham. En dan zegt de Heer, en Abraham is hier al 75, als ik me niet vergis, hè? Hij is 75 jaar, dacht ik zo. Ja, minimaal. Minimaal 75 jaar. En de Heer zegt, toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. Of indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo al zo zal uw zaad zijn. En Abraham, en daar komt die bekende uitspraak dus in vers 6, die in Romeinen 4 wordt aangehaald. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En geloof in de Heere betekent dus niet, dat blijkt heel duidelijk hieruit, geloof dat God bestaat of zo. Uiteraard niet, want dat is zo vanzelfsprekend. Maar hij geloofde het woord van de Heer. Het woord was een belofte van leven, van zaad. Maar Abraham had helemaal niet zoveel zaad meer. Nou ja, hij had helemaal niks. Ja, zo ongeveer, ja. En er staat, hij geloofde in de Heer en hij rekende dat hem tot gerechtigheid. Wat Abraham geloofde is gewoon, oké, als u zegt dat ik een zoon zou krijgen, dan zal het zo zijn. En zo geldt het voor ons ook, want hier zien we dus al het principe van wedergeboorte, opstanding uit de dood, nieuw leven uit de dood. Want de beloften van God hebben altijd, nou ja, bijna altijd, betrekking op die onmogelijke dingen, namelijk opstanding uit de dood. Leven verwekken waar het eigenlijk al niet meer kan. En of het nou een kreupele is die weer gaat lopen, of een blinde die weer gaat zien, of een dove die weer gaat horen, of iemand die kinderloos is en onvruchtbaar is die weer vrucht voortbrengt, is allemaal in essentie hetzelfde. En daar geloofde Abraham in. En Paulus noemde dat in Romeinen 4, noemde hij dat, dat Abraham geloofde in een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat is een merkwaardige uitspraak. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Ja. En dat geloofde Abraham dus. En hij was ten volle verzekerd daarover. Nou ja, goed, dan gaat die geschiedenis natuurlijk verder. Dan krijgt hij eerst Hagar als die dienstmaagd. En daar wordt Ismaël uitgeboren. En dan komt de Heer nog een keer bij hem. En dan zegt de Heer, ja, niet Ismaël. Uit Sara, uit uw eigen vrouw, zal iemand geboren worden. En die zal jouw erfgenaam zijn. En in hem zullen de beloften vervuld worden. En toen moesten ze inderdaad lachen, ja. Eerst Abraham. Die zegt, ik ben 100 jaar oud en nu krijg ik nog nog een zoon ook. En Sarah, die is 90. Het is toch niet te geloven, zegt hij. Maar hij gelooft het wel. En hij moest er nogal om lachen. En toen zei de Heer, weet je wat, dan noem hem ook maar zo. Lachen. Isaac. Het is zo. Isaac betekent lachen. Want ja, dat is natuurlijk vreugdevol. Als er leven ontstaat uit de dood. Nou ja, goed. Misschien komen we nog verder in die geschiedenis van Abraham. Maar eerst maar even dit dan. Dan weten we even weer waar het over gaat. Abraham geloofde God en dat is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dan staat er in vers 4 van Romeinen 4. Nu staat er. Degene die werkt. Want het gaat nog steeds over werken of geloven, die tegenstelling. Er staat nu degene die werkt. Die wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Zo werkt het nou eenmaal als je werkt. Als je een baas hebt en je werkt 8 uur voor die baas. En je hebt afgesproken dat je voor 10 per uur doet. En,
80 euro
is dat dan? 80 euro, hè? Ja, ik wou mijn rekenmachine oppakken, maar dat is 80 euro, hè? Dan staat die baas, staat 80 euro in het krijt.
In de
min staat hij dan. Heeft hij namelijk een schuld, en dat is wat hier staat. Degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dus het is een wisselwerking. Je werkt, je krijgt loon. Dit krijg je niet uit genade, maar daar heb je voor gewerkt. Het is gewoon een wisselwerking. Je werkt zoveel uur, dus je verdient dat. Dat is je loon. Loon verdien je altijd. Moet altijd voor gewerkt worden. Maar dat loon wat wij krijgen, nou, je kan het niet eens loon noemen. Dat loon, daar kom ik misschien straks nog even over te spreken. Maar die rechtvaardigheid die wij ontvangen, laat ik het dan zo zeggen, die krijgen wij naar genade en niet naar werken. Want dit staat in vers 5. Daar staat, doch degene die niet werkt. Ja, dan zou je zeggen, ja, als je niet werkt, dan krijg je dus ook niks. Degene die niet werkt, ja. Ja, de mens die zou denken, ja, als je niet werkt, dan krijg je ook niks. Je moet er wel wat voor doen. Dat roept men dan ook in de christelijke wereld. Dat kan niet maar zo. Je kan niet maar zo tot de Heer komen. Je kan niet maar zo eeuwig leven ontvangen. Dat gaat allemaal maar zo niet. Daar moet voor gewerkt worden. Krijg je een uitkering, ja. Ja, sociale dienst. Maar degene die niet werkt, leert de Bijbel, maar gelooft, waaruit je dus direct de conclusie moet trekken, dat geloven betekent niet werken. Ja, dat wordt inderdaad goed geïllustreerd in het verhaal van de Heer Jezus met Maria en Martha. Martha die hard aan het werk was voor de Heer. En die ook nog zei, die zus van mij, ik schaam me ervoor, ze doet niks. En dan zegt de Heer ook nog, ja, maar zij heeft juist het goede deel gekozen. Want ze werkte niet, maar ze geloofde en ze zat aan de voeten van de Heer. En dan luisterde ze naar de Heer. Degene die niet werkt, maar gelooft, die krijgt genade. En je moet dan wel geloven in hem, namelijk in God, die de goddeloze rechtvaardigt. Want dat is het kenmerk van God, dat hij de goddeloze rechtvaardigt. Alleen als je dat gelooft. Je moet het wel geloven, anders krijg je het ook niet.
Dan ben je dan
goddeloos. Wat zeg je?
Dan ben je dan goddeloos. Ik vind het verwarrend.
Wat vind je verwarrend?
Ik zeg, als je gelooft, ben je dan goddeloos.
Nee, maar op het moment dat je tot geloof komt, erken je wel dat je goddeloos bent. In die zin namelijk goddeloos, want ja, dat is zo'n uitdrukking. Dat wij heerlijkheid Gods derven, bijvoorbeeld uit 3 vers 23. Wij hebben allen gezonden en derven de heerlijkheid Gods. Wij hebben geen gemeenschap van nature met God en dan zeker niet met zijn heerlijkheid. Dus zijn wij zonder God. En als je zonder God bent, dan ben je goddeloos. goddeloos, ja, in ons taal gebruikt, is dat een, als je een...
Als je tot geloof komt, is dat niet meer zo.
Nee.
Dus dan
ben
je niet meer
goddeloos. Nee. Maar op het moment dat je vol blijft houden van dat je dat niet nodig hebt, dan krijg je het niet. Je moet eerst erkennen dat je onrechtvaardig bent en dan blijkt dat je rechtvaardig gerekend wordt. En als je van jezelf blijft denken dat je rechtvaardig bent, dan ben je onrechtvaardig. Het is vooral van die blind geboren eigenlijk, hè? Die blind geboren die zijn ogen worden geopend en dan komt er een discussie met die fariseeën. En die fariseeën zeggen op het eind van, maar zijn wij nou eigenlijk blind? Ja, precies, goed geraden, ja. U gaat door voor de wasmachine. Zijn wij nou eigenlijk blind?
Wasbord.
Ja. En zo werkt het. Kijk, dat is net, net zoals die uitspraak van... Degenen die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester, de dokter, niet van nodig. Maar degenen die ziek zijn en de Heer is gekomen voor die zieken. Goddelozen, vul maar gerust in hoor. En die zieken, als ze willen, worden ze genezen. En dan zijn ze niet meer ziek. En degenen die zeggen dat ze niet ziek zijn, die worden niet genezen omdat ze niet erkend hebben dat ze ziek zijn, maar uiteindelijk zal blijken dat ze wel degelijk ziek zijn.
Als je niet herkent dat je ziek bent, dan ga je niet naar de dokter.
Precies, precies. Dat is gewoon het verhaal. Degene die niet werkt, maar gelooft, die dus zijn vertrouwen stelt in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, die ons dus rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En als je gerechtvaardigd bent, dan ben je ook niet meer goddeloos. Nog een paar synoniemen voor goddeloos. Staat op de volgende bladzijde. Schiet me in één keer te binnen. Vers 6 van Romeinen 5. Daar staat, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de krachtelozen, nee, dat staat er dan niet, hè, voor de goddelozen gestorven. En dat zijn, per definitie zijn dat alle mensen. De Heer stierf ook voor alle mensen. Maar ja, niet iedereen erkent dat die goddeloos is. Of krachteloos, want dat is een synoniem, hè. Dit is dat schriftgedeelte waar je dat rijtje vindt. Van die verschillende uitdrukkingen, maar er wordt één en hetzelfde mee bedoeld. Namelijk in vers 6. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is ook synoniem, goddeloos of krachteloos. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dus onrechtvaardige kan je eigenlijk ook direct invullen. Die hoort ook in hetzelfde rijtje. En dan staat er, want voor de goede, voor de rechtvaardige, die bestaat niet, maar bij wijze van spreken, voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar wij zijn niet goed, wij zijn dus slecht. Die kan je ook invullen. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog krachteloos, goddeloos, onrechtvaardig, slecht, dan wel zondaars waren. Dat was voordat we tot geloof kwamen, zeg maar. Gewoon van nature. Krachteloos, goddeloos, onrechtvaardig, slecht, een zondaar, hebben we nog meer. Ja, in vers 10. Want indien wij vijanden zijnde daarna verzoend zijn, ja, als je verzoend bent, ben je ook geen vijand meer. Dus hier vind je een heel rijtje eigenlijk synoniemen. Krachteloos, goddeloos, zondaars en vijanden. Dat was onze, of dat is de natuurlijke, dat is de positie van de natuurlijke mens. En daar kan je dus gerust ook bij hoofdstuk 4 vers 5 aan denken, als er staat die de goddeloze rechtvaardig, of die de vijand verzoent, of die de onrechtvaardige rechtvaardig, of die de slechte goed maakt. Nou goed, wat duidelijk, dacht ik zo. En nadat Abraham aangehaald is, haalt Paulus David aan. Dat zijn ook direct in ieder geval de twee belangrijkste letterlijke voorvaders van de Heer Jezus. Die in Matthäus 1 bijvoorbeeld genoemd wordt. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, in de psalmen namelijk, hier in psalm 32. En het is natuurlijk David die psalm schrijft, maar het is niet David die de mens zalig spreekt, want dat heeft David niks over te zeggen. Alleen David heeft het opgeschreven, dus kan je zeggen dat David de mens zalig spreekt. Want David was een profeet, dus het is woord Gods wat hij geschreven heeft. Dat is niet zo moeilijk, dacht ik. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welken, dat wil zeggen aan wie God de rechtvaardigheid toerekent, zonder werken. Nadrukkelijk stelt Paulus dat weer. En dat komen we dus constant tegen. Hè? Dat is niet zomaar iets, dat zonder werken. Maar dat wordt constant herhaald. Hier in vers 6, in vers 5 stond het. In vers 2 stond het. Abraham niet uit werken gerechtvaardigd. In hoofdstuk 3 zijn we het een paar keer tegengekomen. Dat het er ook bij staat, hè? In 3 vers 28. Zonder de werken der wet. En vers 21 van Romeinen 3. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Dus het ligt er dik bovenop dat het elke keer benadrukt wordt. Het is niet op grond van wet, is niet op grond van werken. Het is puur, enkel en alleen op grond van genade. Gelijk ook David de mens zalig spreekt aan wie God de rechtvaardigheid toerekent. Die moet je ook trouwens even tellen. In dit hoofdstuk, hoe vaak er staat toerekenen. Want die kom je zeker 8 of 9 keer, denk ik, wel tegen. Ik heb het hier wel opgeschreven, maar nou ja, goed. Let daar maar op. Het gaat steeds over dat je rechtvaardig gerekend wordt. Je bent het niet, maar door geloof rekent God ons rechtvaardig. Welke God de rechtvaardigheid toerekent. Komt trouwens van logos, hè? Rekenen, toerekenen is logisomai. En rekenen heeft met logos te maken, met het woord, dan wel met tellen. Het is eigenlijk een soort boekhouding. Er wordt een balans gemaakt. Met wie wij af te rekenen hebben, wordt het ook wel eens vertaald. Dus je kan het ook vertalen met een appeltje te schillen. Maar ik denk dat dat niet goed komt. Nou, dit is Grieks, hè? Maar daar zijn de letters ook wel cijfers. Welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken? Want er staat in Psalm 32, zalig zijn zij, wel gelukzalig staat er in het Oude Testament, zalig zijn zij welker ongerechtigheden, want we zijn onrechtvaardig, welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. En dat is dus twee keer hetzelfde. Hè? De ongerechtigheden, dat zijn gewoon zonden en die worden ons vergeven. Dan wel ze worden bedekt. Dat is alleen ja, een andere beeldspraak. Kijk, vergeven is misschien wat abstracter. Bedekken kunnen wij ons iets bij voorstellen.
Vergeten. Bedekken, vergeten.
Ja. Ja. Maar de indruk kan ontstaan bij het woord vergeven. Van, dat het dan helemaal weggedaan wordt. En bij het woord bedekken wil men nog wel eens zeggen. Ja. Het is bedekt, maar het is er nog wel. En dat is een beetje lastig. Kijk, als ik het heel kort zou zeggen, dan zeg ik gewoon, als ze vergeven zijn, dan zijn ze er wel, maar ze worden niet gerekend. Daar gaat het dus een hele hoofdstuk over, gerekend. Zijn ze er dan nog? Liever niet. Ik bedoel, Als wij zouden denken zoals God denkt en rekenen zoals God rekent, dan zou ik maar zeggen dat ze er niet meer zijn. Maar God heeft ze vergeven. Ze zijn er wel, maar God rekent ze niet. Dus laat het links liggen. God heeft onze zonden verzoend, dan wel onze zonden bedekt. Zijn ze er dan? Ja, anders konden ze ook niet bedekt worden. Maar nadat ze bedekt zijn geworden, was het niet de bedoeling dat we het kleedje omhoog zouden doen en weer onder die bedekking gaan kijken. Ze zijn er dan dus niet meer. Ja, in de praktijk misschien wel. Zijn er nog zonden, zelfs zonden die wij nog gaan doen? Die zijn er dan wel, die zullen er zijn. Maar ze zijn bij voorbaat voor God bedekt, vergeven, verzoend.
Dan denk ik nog aan wassen.
Wassen? Ja. Ja.
Maar daar heb je wel de indruk van dat ze weggaan.
Ja.
Ik vind het even lastig.
Ja. Maar het is puur welke beeldspraak je gebruikt. Ja. Ja, bij wassen krijg je inderdaad meer het idee dat, ze weg, dat het helemaal weggedaan is, want de zonden zijn afgewassen. Dus dan ben je rein. Maar als je zonden bedekt zijn, dan zijn ze er ook niet meer. Het komt natuurlijk ook uit het Oude Testament, hè, waar onze zonden verzoend zouden worden door het offer van de hoge priester op grote verzoendag. En dan zou die gaan in het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, bij het verzoendeksel heet dat ding. In het Hebreeuws heet dat ding een kaporet, komt van kafar, betekent gewoon cover, to cover, bedekken. Het is gewoon Engels. To cover, wordt gewoon bedekt.
Ik denk
andersom. Ja, het is andersom, en daar heb je gelijk in, ja. Ja. Ja, dan zeg ik dat verkeerd, ja. Het is niet gewoon Engels, nee. Het is gewoon Hebreeuws. Het Engels is gewoon Hebreeuws. Ja. To cover. Kafar. Het wordt gewoon bedekt. En dan is het er dus niet meer. En als wij denken dat ze er wel zijn, dan komen wij bij de Heer met onze zonden. Als je dat heel plastisch voorstelt, dan neem je die zo mee in een tas of weet ik van wat. En dan kom je bij de Heer en zeg ik, ja, Heer, wilt u mij deze zonden vergeven? En dan zegt de Heer van, ja, waar heb je het nou over? Die waren toch bedekt? En dan haal jij de bedekking eraf. Ben je normaal betoeterd?
Blijf niet bezig. Nee, dat
is ongeveer de gedachte. Ja, ik blijf niet bezig. Ik heb ze verzoend. Zijn weggedaan. En er staat één keer ongeveer in het Nieuwe Testament. Indien wij onze zonden belijden, staat er. Dan is de Heer getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. Maar er staat niet dat het moet, dat je elke keer zonde moet belijden. Er staat, als je dat doet, als je bij de Heer komt, er wordt eigenlijk, is de strekking van dat schriftgedeelte, liever niet, want het is niet nodig. Maar als je het nodig vindt dat je met je zonden bij de Heer komt, dan mag dat wel. En dan staat er ook niet dat hij ze vergeeft. Dan staat er dat hij getrouw en rechtvaardig, staat er volgens mij. Dan is hij trouw aan het werk wat hij sowieso al gedaan heeft. Hij heeft ze dan al weggedaan. En dan kom je bij de Heer, zeg je, Heer, ik heb deze en deze zonden. Ik wil ze heel graag belijden, want ik heb er nogal last mee. En dan zegt de Heer, oké, is goed. Ze zijn je vergeven. Het is weg.
Als je dat dan weer in verband brengt met de voetwassing. Dat is waar ik dan even mee worstel. Want ik denk van ja, voetwassing. Petrus die zegt van was dan mijn hele lichaam, maar dat is niet nodig.
Ja, de voetwassing is een mooie uitbeeld. Het is trouwens wel tijd voor de pauze, maar goed. Doen we dat nog even. De voetwassing. Die beeld het nog gedetailleerder uit. Want die zegt aan de ene kant, gij zijt geheel rein. Dus wij zijn helemaal rein. Maar, kijk, voeten staat voor onze wandel. Doordat wij toch wandelen, krijgen wij vieze voeten. En dat moet gereinigd worden. Moet je daarom vragen? Moest daar ook niet. bleef gewoon zitten. De Heer die kwam langs en die deed dat. En het was alleen Petrus die er wat van zei. De rest liet het gewoon gebeuren. En dat is wat de Heer in de praktijk aan ons doet. En dat in de Hebreeënbrief heet dat, dat wij ook een gereinigd geweten hebben. Maar die dingen hangen met elkaar samen. En het is wel eens lastig in bepaalde schriftgedeelten om daar het verschil in te zien. Gaat het nou om dat eenmalige werk in het verleden of gaat het om de praktische reiniging van elke dag? Want als je inderdaad zegt, als je het zo sterk stelt dat je zegt, onze zonden zijn ons vergeven, kan niks meer gebeuren. Dat is niet volledig, want je moet er inderdaad wel bij vertellen dat wij wel verontreinigd worden in de praktijk van ons leven. Wij doen nog zonden, maar de Heer vergeeft ons dat ook en reinigt dat ook elke dag. En hij reinigt ons zodanig dat wij zelfs geen geweten der zonden zouden hebben. En dat is... Dat is de ellende, ja. Dat is de ellende. Op het moment dat je erover praat, word je ze weer bewust. Dat zegt de Hebreeënbrief ook, hè. Dat zegt over Grote Verzoendag onder Israël dan. Ja, dan vieren ze Grote Verzoendag, doen ze elk jaar opnieuw. En elke keer als het tegen Grote Verzoendag loopt, dan... het is Verzoendag, hè. Wat voor zonden hadden we nog maar gedaan? Dit. Dan moeten ze weer opgerakeld worden. Dus je kan het er in die zin beter niet over hebben. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het nodig hebben, dat je het er wel over hebt. Omdat als je het er niet over hebt, komen ze er niet uit. En dan raken ze in de...
Je moet het over hebben om te vertellen dat je het er eigenlijk gewoon niet over moet hebben.
Ja, dat is heel kort het verhaal. Ja. Maar als je dat op goede grond aan iemand duidelijker maakt, op grond van wat de Bijbel zegt, en daarna ook de blik verder richt op wat er nog meer komt. Ik bedoel maar dit, we zijn in de Romeinenbrief. Kijk, als je alleen bij Romeinen 1 tot en met 7 blijft hangen, dan heb je het de rest van je leven over de wet en over de zonde. En zijn we daar nou van verlost? En wat moet ik dan met mijn zonden die ik wel heb? De Heer rekent ze niet, maar wat moet ik dan wel? Je komt er niet uit. Maar je moet dat eerst afsluiten. En dan word je in de praktijk van je leven word je gereinigd. Niet omdat je dat allemaal zo goed weet, maar omdat je er ook ondertussen achter ben gekomen dat je een nieuw leven hebt ontvangen. Dat de Heer iets in je wil doen. En dat je een toekomst hebt dat de Heer weder zal komen. Dat wij daarin zullen delen. Dat wij van kind opgevoed worden tot zoon. Dat wij moeten leren verantwoordelijkheid te dragen. In de Bijbel gaat het over meer dan alleen vergeving der zonden. Dus dan hebben we daar ook eens tijd voor om ons daar op te richten. Alleen inderdaad, op het moment dat je het erover hebt, komt het ook weer omhoog. Ja. Maar daarom is het goed dat we nou even gaan pauzeren. Zullen we het er niet meer over hebben. Ja. Vers 7, daar staat, zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. En dan nog een keer, dat komt ook op Psalm 32. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Heb je dan zonden? Ja, maar de Heer rekent ze niet toe. En zo zouden wij dus ook rekenen. Dus het is niet alleen Abraham waarop het van toepassing is, maar ook David schrijft daarover. Over zaligheid, dan wel rechtvaardigheid, dan wel vergeving van zonden uit genade, zonder werken namelijk. En dan wordt in vers 9 gevraagd, deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, over de Joden namelijk, die zijn ook al een aantal keren aan de orde gekomen natuurlijk, want ja, de Joden worden toch geacht, zeker in de dagen van de Heer Jezus, het volk van God te zijn. En dan staat er, deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, alleen over het Joodse volk, of ook over de voorhuid, de heidenen, de onbesnedenen. Want, en dan komt hij weer terug op Abraham, wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid, en de Joden, want dat is een beetje gedachte, de Joden die hebben het altijd over Abraham, omdat zij daarvan afstammen. Dus geldt het dan alleen voor de Joden? Nee. Want er wordt een vraag gesteld. Hoe is het hem dan toegerekend? Wanneer werd hij rechtvaardig verklaard door de Heer? Nou, dat hebben we gezien. Dat was in Genesis 15 en toen was hij nog niet besneden. En dat staat hier ook. Vers 10. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? En het antwoord is, hij was niet besneden. Niet in de besnijdenis. Maar in de voorhuid. Toen hij nog gewoon een heiden was. Abraham was geen Jood. Dat kan helemaal niet. Abraham was zelfs geen Israëliet.
Dat
was
allemaal nog niet uitgevonden.
Nee, dat hadden ze inderdaad nog niet uitgevonden. Want Israël kwam pas tot stand. Bij Jacob, de kleinzoon van Abraham. Die werd Israël genoemd immers. En het Joodse volk. Wanneer is dat ontstaan? Ja, nou dat is, ja, dan zeggen we, ja, dat is Juda en Benjamin. Maar het Joodse volk was niet Juda en Benjamin in de dagen van de zonen van Jacob, zeg maar. Toen was er nog geen Joods volk. Het was Israël, het waren 12 stammen van Israël. Komt uiteindelijk onder één koning, David, daarna onder Salomo, daarna splitst het rijk zich. Onder de zoon van Salomo, dan moet ik het goed zeggen, dat was volgens mij Rehabiam. En Jerobiam werd koning van de 10 stammen van Israël, van Efraïm. Het was ook een Efraïmiet, Jerobiam. Toen kwam er een splitsing in het rijk. Dat was na Salomo dus. Kreeg je 2 volkeren. Die allebei afstammen van Abraham. Ze lagen geregeld met elkaar overhoop. In oorlog en zo. En het noordelijke rijk, wat wij ook wel noemen de 10 stammen van Israël of Efraïm. Die zijn in 722 voor Christus zo ongeveer in ballingschap gegaan naar Assyrië. En het zuidelijke rijk, bestaande uit Juda en Benjamin en wat van Levi, want Levi had geen eigen grondgebied. Dus die leefde door het hele land heen, in het noordelijke rijk en in het zuidelijke rijk. Maar Juda en Benjamin, het zuidelijke rijk, dan wel de 2 stammen van Israël, die werden... Was dat het Joodse volk? Nee, zelfs dat was nog geen Joods volk. De term Jood kom je ook niet tegen. De term Jood, ja, die term staat hier dan weer niet, hier staat de besnijdenis. Ja, dit staat er niet bij in de Bijbel, maar ik vraag me altijd af in hoeverre ze besneden waren, hoor, in de dagen van David, Salomo en allemaal voor de splitsing van het Rijk.
De Joodse religie.
Ja, want de Joodse religie, want zo religieus waren ze niet, hè? Dat idee hebben wij altijd. Het was Israël, het was het volk van God, dus ze zullen wel al die wetten keurig gedaan hebben. Hebben ze helemaal nooit gedaan. Bijna nooit gedaan. En toen de 10 stammen, toen Efraïm in ballingschap gegaan is, toen liep het met Juda ook bijna slecht af, maar die hebben het door een wonder van de Heer nog net een tijdje overleefd. En het zuidelijke rijk, Juda, dan wel Juda en Benjamin, die gingen zo'n 100 jaar, iets meer dan 100 jaar later, zo 598 voor Christus ongeveer, gingen die in ballingschap niet naar Assyrië, maar een stuk zuidoostelijker. Naar Babel, onder Nebukadnezar. En een leuke gebeurtenis is, vlak voordat ze in die ballingschap gingen, vond, volgens mij was het koning Josia volgens mij, die vond in de tempel, want die tempel was er wel, en er werd ook wel geofferd, er werden ook wel dingen gedaan, maar Josia, die vond het wetboek terug, die vond gewoon de Bijbel terug in die tempel, allemaal tussen het groen, zeg maar, tussen de plantjes en weet ik veel wat. Want het was allemaal, hoe zeg je zoiets?
Overwoekerd.
Overwoekerd, ja, dat is het goede woord, ja. Overwoekerd, en hij vond de wetboek terug en die moest hij aan de schrijver geven, want die schrijver die kon het lezen, hij blijkbaar ook niet. En die komt er mij aan, die zegt, ja, wij moeten het paasfeest vieren. Hebben we eigenlijk sinds de uittocht uit Egypte nooit meer gedaan. Dus zo religieus, zo godsdienstig waren ze niet. En
wanneer is de religie ontstaan? Zeg maar de Joodse religie.
Pas in Babel. Werkelijk de Joodse religie. Want ze hebben wel bepaalde inzettingen gedaan. En of ze die besnijdenis ook voor die ballingschap al gedaan hebben. Nou, niet vaak. Want toen ze verlost waren uit Egypte. Toen we verlost werden uit Egypte. Onder Mozes. Toen waren ze allemaal besneden. Maar 40 jaar later komen ze in het land. Onder Jozua. En wat doet Jozua? Het hele volk besnijden. Want er is een generatie overheen gegaan. Al die mensen die uit Egypte verlost zijn, hebben kinderen gekregen, maar zelf zijn ze overleden. Maar die kinderen zijn nooit besneden geworden. Dus zo fanatiek waren ze daar niet mee. En die moesten allemaal, op volwassen leeftijd ook nog, ook leuk, met steentjes, besneden worden. Dus Jozua deed dat. En of ze daarna nog weer trouw hun kindertjes gingen besnijden, ik heb mijn vraagtekens erbij. Dat deden ze niet. En ook die feesten, daar waren ze niet zo fanatiek mee. Maar toen ze in ballingschap zijn gegaan, in rond 600 voor Christus, door Nebukadnezar, toen, in Babel, hebben ze zich gezorgd dat ze gegroepeerd bleven, zeg maar. En daar zijn ook de synagogen ontstaan, want de synagogen, ja, als je gewoon je eigen land hebt, heb je dat niet nodig, maar kom je ergens anders, dan moet je toch regelen dat je ergens een vergaderzaal krijgt. Want dat was het zo ongeveer. En daar hebben ze dat pas allemaal ontwikkeld, die Joodse godsdienst. En die Joodse godsdienst is een afgeleide godsdienst van wat er in de Bijbel staat. Want de Jood, ja, die verzint...
Zegt ook al genoeg als het in Babel ontstaan is.
Ja, daar, de Babel, de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde, wordt het genoemd. Maar daar in Babel, daar pas is het Jodendom, het Joodse volk ontstaan. En het Joodse volk heeft nog niet eens zoveel van doen met afstamming, maar veel meer met die religie.
Iedereen kan Jood worden.
Ja, je kan gewoon je aansluiten bij het Jodendom. Je zet een keppeltje op. Je zorgt dat je wat langer haar krijgt. En,
voor sommigen is dat een probleem, hè?
Voor sommigen is dat een probleem, ja. En dan kan je erbij horen.
Die dingen zitten gewoon vast aan het keppeltje.
Nou, ik heb ze ook wel gezien, dat zat niet vast hoor. Dat was echt puur natuur.
En dan moet je nog besnijden.
En dan moet je besnijden, ja. En de Joden die hebben wel degelijk Bijbelse instellingen, maar ze hebben er allemaal een eigen draai aan gegeven. Is ook vandaag aan de dag nog steeds zo. Ik bedoel, grote verzoendag kunnen ze niet vieren. Er is geen hoge priester, er is geen tabernakel of tempel. Dus daar moet je iets anders op verzinnen. Dus ze vinden zelf ook allemaal feesten uit. Ze hebben zelfs het feesten, het Purimfeest wat ontstaan is door Esther. In de dagen van Esther is Purimfeest ontstaan. Hebben ze zelf ingesteld. Was geen feest van Jehovah, zeg maar. Nee, hebben ze zelf ingesteld.
Vrijdag extra.
Ja, ja. Kan je weer, heb je extra vrije dag. Maar goed. En heb ik het nog niet eens over het Chanukka-feest. Ja, het feest van de vernieuwing des tempels, heet het in het Nieuwe Testament, want dat wordt genoemd in het Nieuwe Testament, het feest van de vernieuwing des tempels. Het feest kom je het hele Oude Testament niet tegen. Nee, het is pas ontstaan in 170 voor Christus. Toen Antiochus Epiphanes, de Joodse tempel... Ja. Antiochus Epiphanes, die heeft de tempel ontwijd... En heeft daar zwijnen geslacht en geofferd. En daar moesten de Joden zich dan aan onderwerpen. En na een jaar of drie zijn ze in opstand gekomen onder de Maccabeën. Daar kennen we ook de boeken der Maccabeën van. Uiteindelijk is de tempel opnieuw ingewijd geworden. En dat heet het Chanukka-feest, het feest van de vernieuwing des tempels. Is het een goddelijke instelling? Nee. Niet dat er wat mis mee is dan per definitie. Ik bedoel, zo erg is het ook niet. Maar we moeten niet denken dat het Jodendom datgene is wat vanaf de dagen der wet, vanaf Mozes is ontstaan. Dat is niet het geval hoor. En dat jodendom is het jodendom van de dagen van de Heer Jezus en is het jodendom waar Paulus het over heeft. En als Paulus het heeft over de besnijdenis, dan heeft hij het over het jodendom. Als godsdienst. Die inderdaad het woord gods bezitten, maar niet zoveel ervan geloofden. Dat moet ook duidelijk zijn, want dat is waar de Heer Jezus elke keer tegenaan loopt met de fariseeën. Zoals dat Sanhedrin ook met die hoge priester. Op een gegeven moment hebben ze zelfs twee hoge priesters. Het stamt dan wel af van Aaron, zeggen ze. Dat zal dan wel. Maar ze geven er allemaal hun eigen draai, geven ze eraan. Het is een afgeleide van de wet van Mozes. En dat is het jodendom waar Paulus het over heeft. En Paulus zegt, ja, dat jodendom dat zegt helemaal niet zoveel als je een jood bent. Het staat je zelfs in de weg om tot geloof te komen. Maar goed, dat zegt hij hier niet, maar op andere plaatsen komt dat wel naar voren. Maar omdat zij altijd zeggen van, ja, maar wij stammen van Abraham af. Geeft hij ze hier een koekje van eigen deeg, of hoe zeg je zoiets. Gaat hij ze eens even wat vertellen over die voorvader van hun, over die Abraham. Abraham was helemaal niet besneden. En dat is het kenmerk van de Joden. Maar Abraham was helemaal niet besneden en toch werd hij gerechtvaardigd. Op grond van geloof. En dan staat er in vanzelf, hij heeft het teken der besnijdenis, want door de besnijdenis word je niet zalig. Word je niet gerechtvaardigd. Als je laat dopen word je ook niet zalig, word je ook niet gerechtvaardigd. Om maar even een christelijke parallel te trekken. Maar hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel, een soort waarborg, waarmerk, kenmerk, hoe zeg je dat? Een bewijs. Tot een zegel der rechtvaardigheid, des geloofs. Hij was een gelovige. En toen zei hij er ook, nou dit zal het teken zijn van het verbond. Het verbond is dat in jouw zaad alle volkeren gezegend worden. Je zal in ieder geval een zoon hebben. En de Heer zegt, je moet besneden worden. En je leest in het Oude Testament bijna nergens waar het goed voor is. Ja, het is hygiënisch, zeg maar dan. Hè? Dus, ja, dat zal ook wel, dat weet ik niet, daar heb ik geen verstand van. Dat
vent er met de vieze vingers aan.
Ja. Ik vind het nog altijd een instelling dat ik denk van wat is dat nou weer goed voor, weet je? Kan je iets gekkers bedenken aan het menselijk lichaam? De besnijdenis. Kijk, een rode stip op je voorhoofd is er nog tot daar en toe, weet je wel. Dat kan iedereen toch ook zien, nou die hoort bij het volk van God, maar hoe weet je nou of iemand besneden is? Ik bedoel, dan moet je nou net naturist zijn. Naturist heet dat. Ik bedoel, wat is het voor raas? Maar hij heeft het wel ontvangen, het teken der besnijdenis. En waar is de besnijdenis een teken van? Ja, van die dood en opstanding uiteraard. Het wegnemen van de voorhuid, van het oude, van het omhulsel. En het openbaar worden van het nieuwe. Dat is sowieso nodig om voort te brengen. Ik bedoel, ja, moet er toch wat opstaan, zeg maar. Ja, zo is het toch? Ik bedoel, dit is ook allemaal typologie. Dit is ook allemaal een teken. De hele schepping is dat, dat soort dingen ook. Het teken der besnijdenis heeft hij ontvangen. En er zijn verschillende schriftplaatsen, 2 of 3 in het Oude Testament, waar ook tot Israël gezegd wordt, je moet je niet gewoon laten besnijden, je moet de voorheid uws harten besnijden. Dat wil zeggen, je moet in je hart besneden worden. Ja, wat betekent dat? Heel concreet, je moet tot geloof komen. Je moet je eigen overleggingen, je eigen denkwijze moet je aan de kant zetten. En je moet het woord van God accepteren. Ja, dat nieuwe leven. Wat sowieso pas tot stand komt als de voorhuid weg is. In ieder geval niet meer zichtbaar is. Dan komt nieuw leven tot stand. En Abraham heeft dat teken der besnijdenis ontvangen als een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. die hem in de voorhuid dus al was toegerekend. Hij was al rechtvaardig, maar goed, er komt een teken bij. Zo is het voor ons ongeveer ook. Wij komen tot geloof, daarna laten wij ons dopen. Waarom? Omdat het een uitbeelding is van wat er in ons met ons is gebeurd. We zijn namelijk wedergeboren. We hebben het oude leven afgelegd en we hebben ons leven aan de Heer gegeven. En dat is wat de doop uitbeeldt. En om daar nou toch op in te gaan, jullie weten waarschijnlijk dat er in bepaalde kringen gezegd wordt, die mensen die de volwassen doop ontkennen, en die geloven in de kinderdoop, zo noemt men dat dan, dan zegt men dat is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Nou, kan je dit zeggen, dat lees je echt nergens in de Bijbel. Dat heeft men ook zelf bedacht. Daar hoef je eigenlijk niet eens over te discussiëren, want de hele Bijbel spreekt daar niet over, over kinderdoop. Nergens. En wie bedacht heeft, weet ik echt niet. Ik weet niet wat je met dat soort dingen moet. Of het verkeerd is. Nee, als kind dan word je een beetje nat en dan kom je ook alweer overheen. Dus zo erg is het ook niet. Ik heb er ook niks tegen of zo. Maar ik heb er ook niks voor. Ik bedoel... Ik heb er niks mee, de Bijbel zegt er ook niks over.
Er zijn wel mensen die zeggen dat ze daarom een kind van God zijn.
Ja, weet je, er komt... Ik weet wel waar het ongeveer vandaan komt. Kijk, dit komt uit de gereformeerde kring, weet ik niet of daar... Zo, maar goed, uit de verbondstheologie, waar men inderdaad leert... net als met Israël, als je binnen Israël geboren wordt, word je besneden, hoor je bij Israël. En zo zeggen ze het ook, de kerk is daar komt het van, de kerk is in de plaats gekomen van Israël. Maar goed, we gaan ons niet laten besnijden, we moeten dopen, maar dat doen we het liefst als kind, want dan wordt het kind direct ingelijfd in het verbond. Zoals Israël het verbondsvolk was, zo is dan de gemeente blijkbaar ook het verbondsvolk. Valt wel wat voor te zeggen hoor, maar goed, daar gaat het nu niet om. En dus heeft men gezegd, die besnijdenis die schaffen we af, maar de doop doen we daarvoor in de plaats. Maar dat doen we met de kindertjes, want dan worden ze direct ingelijfd in het verbond. En dan zijn ze dus, horen ze bij de club, zeg maar. Nee. En dan heeft men nog wel, want het is een mix van dingen, dan heeft men nog wel gezegd, ja... Tuurlijk, men moet op volwassen leeftijd zelf een keuze maken. Dus, wat doet men? Men koppelt er iets aan vast zoals belijdenis. En dat is niet... daar wordt altijd van gezegd... dat is eigenlijk soort de vervulling... van wat al met jou gebeurd is als je kind bent.
Ja, als je kind was. Een soort opdragen aan.
Opdragen? Ja, dat doen ze ook weer. Dat doen ze dan weer. Dat is ook weer zo tegenstrijdig. Dat doen ze in de kringen waar ze wel volwassen dopen... Daar hebben ze van iets van, ja, maar die kindertjes van ons, die willen we toch ook laten zien dat die wel bij ons horen. Dus die willen ze eigenlijk ook, tussen aanhalingstekens, inlijven in het verbond. Dus wat doen ze bijvoorbeeld in baptistengemeenten? Dan gaan ze het kind opdragen aan de Heer. Dan hoort hij wel alvast bij het gezin, bij het huisgezin, bij de gemeente, zeg maar. Ja, dat mag allemaal best. Het is niet dat ik daar wat op tegen heb, maar de Bijbel leert gewoon, een mens moet zelf tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En dat je je kind opdraagt aan de Heer en in de handen van de Heer legt. Daar heb ik niks tegen. En als het in een samenkomst gebeurt, ja... ik vind het goed als het maar niet te lang duurt. Ja, als het maar niet te veel... niet te veel poeha omheen. Want ja, het leidt toch weer af van waar het werkelijk om gaat. Ik bedoel, dat is toch gewoon zo. Dus ik doe er niet altijd negatief over, maar. Zo heb je wel, misschien hebben wij ook wel bepaalde tradities die niet helemaal zo in de Bijbel staan, waar misschien wel wat voor te zeggen is, maar ja, het wordt er niet beter van, maar ook niet erger. Dus nou ja, laat het gewoon zo. Schenk er niet te veel aandacht aan en leg er niet te veel de nadruk op. En op het moment dat de nadruk opgelegd wordt, dan gaat het fout. Ik bedoel dit, als iemand... van huis uit is opgevoed met de gedachte van de kinderdoop. Dan weet je niet beter. En daarna ga je je Bijbel lezen en blijkt dat het niet in staat. En dat het gaat om volwassendoop. Dan laat je dus dat andere gewoon los. nou ja, gewoon. Dat is misschien voor mensen moeilijk, dat weet ik niet. Maar ja, dan zou je daar niet te veel nadruk op leggen. En als je zelf als kind besprinkeld bent of gedoopt of hoe dan ook. Ja, daar kan je toch niks aan doen. Is dat erg? Nee, dat is niet erg.
Ik ben als kind opgedragen.
Ja, ja. Ja, nou ja, prima. Maar, ja. Daar doe je niks aan. Dat zijn allemaal uiterlijke dingen en die zouden we toch in het licht van de Bijbel zoveel mogelijk afleggen en niet zoveel nadruk op leggen. En als je hardnekkig vasthoudt aan de gedachte dat de kinderdoop in de plaats gekomen is van de besnijdenis, ja, dat staat gewoon niet in de Bijbel.
Dan nog is het nut van de besnijdenis niet terug te vinden in de Bijbel.
Nee, en toch doet Paulus het bij gelegenheid, denk ik, ja, ineens.
Maar goed, als die...
Is het christelijk? Nee. Paulus deed het toch. Waarom? Om van het gezeur af te zijn.
Ja,
want dan kan je daarna weer verder gaan waar het werkelijk over gaat.
Als je dat maar weet en je gaat dan de kinderdoop in plaats stellen van de besnijdenis. Aangezien het nut van de besnijdenis niet te vinden is, is het nut van de kinderdoop dan weer ook niet te vinden.
Nee. Nee, maar de besnijdenis heeft in die zin wel nut dat het een uitbeelding is van wat er gebeurd is met Abraham. Of wat het... je kan niet zeggen dat het gebeurd is met Abraham, want het spreekt over wedergeboorte. En van Abraham kan je niet zeggen dat hij wedergeboren is. Hij is wel rechtvaardig verklaard, maar wedergeboren is nog weer net iets anders. Hè? Voor ons, in onze bedeling, in de tijd waarin wij leven, loopt het parallel. Op het moment dat wij tot geloof komen, worden we gerechtvaardigd en ontvangen wij ter plekke nieuw eeuwig leven. Het leven van Christus namelijk. Maar Abraham en alle andere oud-testamentische gelovigen, die hebben nog geen nieuw leven ontvangen. Dus zijn ook nog niet wedergeboren. Johannes 1, ik heb het in één keer. Johannes 1, die zegt, maar zovelen hem aangenomen hebben, in het Oude Testament gaat het over, die heeft hij macht, die heeft hij recht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Om kind van God te worden in de toekomst. En in zijn brief schrijft Johannes er ook nog een keer weer over. En dan zegt hij erbij, en wij zijn het ook. Wij zijn al kinderen Gods. En de oud-testamentische geloven nog niet. Gelovigen nog niet. Maar Abraham is wel gerechtvaardigd geworden. Toen hij nog in de voorhuid was. En dan staat erbij, vers 11, halverwege. Opdat hij zou zijn een vader van allen. Namelijk allen die geloven in de voorhuid zijnde, dus de onbesnedenen, de heidenen. Als een heiden gelooft, is Abraham ook zijn vader, want Abraham was ook niet besneden. Ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden, opdat ook aan hun, aan de heidenen, de rechtvaardigheid toegerekend worden. En hij is een vader der besnijdenis. Leuk hè, eerst voor de heidenen en pas daarna voor de Joden. Eerst worden de heidenen genoemd. En dat is niet voor niets zo, omdat het op de achtergrond in deze hoofdstukken alvast toewerkt naar Romeinen 9, 10 en 11, waar die situatie besproken wordt van hoe zit dat nou met Israël? Heeft Israël als volk afgedaan, omdat ze niet tot geloof zijn gekomen? En er wordt gezegd, hoe kan het dat wij als heidenen deel gekregen hebben aan de beloften die aan Israël gedaan zijn? Daar wordt het heel ingewikkeld, maar zover zijn we dan gelukkig nog niet. Opdat we daar rustig aan naartoe kunnen werken. Maar ook hier zie je dat, hè? Eerst spreekt Paulus over dat de heidenen gerechtvaardigd worden. En daarna zegt hij, ja, inderdaad, ook van de besnijdenis. Vers 12. Abraham is ook een vader der besnijdenis. Degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, die dus niet alleen Jood zijn, want daar heb je niks aan, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. En dan komt hij er nog een keer achteraan, hè? Het welk in de voorhuid was. Er wordt toch nog weer gezegd, ja, het was al toen hij nog heiden was. Toen hij uit de Ur der Galdeën kwam. Uit Mesopotamië. En die uitdrukking wandelen in de voetstappen des geloofs, dat wil heel simpels gewoon zeggen dat je ook een gelovige bent. Als Jood zijnde. Dat je niet alleen Jood bent, maar dat je ook net zo wandelt als Abraham. Dat je namelijk wandelt als een gelovige. En hier gaat het dus niet alleen over het feit dat je een gelovige bent, maar er wordt zelfs een stap verder gegaan. Er wordt ook gezegd dat je dan ook zou wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Want als er één volk op aarde was die moest weten hoe dat was met Abraham en met zijn geloof en hoe het leven uit geloof eruit ziet, dan waren het de Joden. Dus voor de Joden, of tegen de Joden, is makkelijk te zeggen, je moet wandelen zoals Abraham wandelt. En dat zei de Heer Jezus ook tegen de Joden. In datzelfde Johannes 8, wat ik eerder al aangehaald heb. Daar zegt de Heer Jezus ook, waarom doe je dan niet de werken, gaat ook over wandel, waarom doe je niet de werken van Abraham? En dan moet je niet in verwarring raken van, oh, gaat het nou toch om werken? Nee, het gaat om werken des geloofs. Dat is voor sommigen ook moeilijk uit elkaar te halen. Maar het gaat in eerste instantie, misschien goed om daar dan nog even op in te gaan. Het gaat in de eerste instantie gaat het om dat wij geloven en dus niet werken, maar vertrouwen op hem. Maar ja goed, als je dat gedaan hebt, dan heb je dan de rest van je leven niks meer te doen. Want ja, je hoeft toch niks. Nou, dat moet ook duidelijk zijn dat dat niet het geval is. Moet er daarna gewerkt worden? Ja, uiteindelijk wordt er ook gewerkt, maar geen werken der wet, maar werken des geloofs. En dat zijn ook geen werken om eeuwig leven te ontvangen, maar dat zijn werken om inderdaad loon te ontvangen. Maar dat is echt een fase verder en je moet eerst dat beginsel goed kennen, want anders dan raak je hopeloos in de knel. Kom je hopeloos in de knel. Omdat je dan dingen gaat verwarren en dat je dan bang bent dat je je zaligheid kwijtraakt, omdat je niet genoeg werkt. Maar als je nog maar net een kind van God bent, dan hoef je ook nog niet te werken. Want wat moet een kind?
Leren.
Eten. Meer niet. Eerst de melk, daarna de vaste spijs. En als hij een beetje volwassen is geworden, nou dat duurt dus wel even, dat is niet binnen een paar jaar geregeld. Maar als hij volwassen is geworden, dan kan hij aan het werk. En zo is het voor een wedergeborene ook. Eerst moet je opgevoed worden. Gevoed worden. Daarna ook opgevoed. En dan pas komen de werken. En dat is waar hier, die twee dingen worden hier samengevat en er wordt gezegd dat inderdaad als Joden tot geloof komen, dat ze ook zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Het welk in de vooruit was. Vers 13. Want de belofte, welke belofte? Nou, de belofte, in ieder geval als je niet verder leest dan dit, de belofte dat hij een zoon zou hebben, al in zijn ouderdom. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Oh, er wordt er zo van uitgegaan dat hij zaad heeft. Gaat het dan om een andere belofte? Ja. Staat er namelijk achter wat de belofte is. Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. En die uitdrukking is lastig, want die kom je in het Oude Testament helemaal niet tegen. Er wordt nergens tot Abraham gezegd dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Er wordt wel gezegd dat de volkeren die uit hem voortkomen, door hem en in hem gezegend zouden worden. Wat dat dan ook mag betekenen, want dat is ook vaag. Maar er staat hier dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Dat dat aan Abraham beloofd is. En dat we dat niet in het Oude Testament lezen, is niet zo heel erg. Punt 1, omdat Paulus het hier ons alsnog mededeelt.
Hoe
Hoe wist Paulus het dan? Is dan de volgende vraag. Punt 2, omdat we nog wel meer dingen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament tegenkomen die wij in het Oude Testament niet lezen. Want ja, over dezezelfde Abraham schrijft Paulus in de Hebreeënbrief dat Abraham de stad die fundamenten heeft verwachtte. Hebreeën 11. Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. Maar dat lees je ook niet in het Oude Testament. En toch was het zo. Punt 1, omdat de Bijbel dat gewoon zegt, omdat in het Nieuwe Testament gewoon gezegd wordt, dat moet sowieso voldoende zijn. En punt 2, het kan inderdaad zo zijn, het is inderdaad zo dat het tot Abraham gezegd is, maar dat het niet opgeschreven is. En er zijn wel meer voorbeelden van hoor. Zo erg is dat niet. Waar nog bij komt dat als... Kijk, en dan nog even iets. Wij lezen in vers 17 inderdaad die vreemde uitdrukking, halverwege vers 17, dat Abraham in God geloofde, namelijk in die God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat lees je ook niet in het Oude Testament, dat Abraham geloofde dat God de doden levend maakt. Dat lees je niet letterlijk in het Oude Testament. Maar het wordt wel geïmpliceerd, want als Abraham gelooft dat hij, als onvruchtbare, en zijn vrouw als onvruchtbare, dat zij een kind zouden krijgen, als je dat gelooft, dan geloof je toch dat God de doden levend maakt, of niet? Of is dat wat anders?
Ja, als je zoon naar het slachtoffer brengt.
Precies. Want dat is inderdaad het verhaal. Er werd gezegd, in Isaak zal uw zaad genoemd worden. En daarna zegt God, ga Isaak maar offeren. En Abraham doet dat in gehoorzaamheid. De Heer houdt hem op het laatste moment tegen. Maar Abraham, die was van plan, die stond op het punt om dat te doen. En er staat niet bij wat hij daarbij dacht, wat hij geloofde. Maar het blijkt, ook als je alleen Genesis hebt, daar ben ik van overtuigd. Maar Paulus die noemt het letterlijk in de Hebreeënbrief. Dat is ook Hebreeën 11. Dan noemt hij letterlijk, ja, maar Abraham die geloofde ook dat God bij machte was om Isaak op te wekken uit de dood. Dus Abraham gelooft in een God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Is het dan een grote stap om te geloven dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn? Wat is dat eigenlijk, erfgenaam der wereld? Want daar heb ik het nog niet over gehad. Nou ja, als je erfgenaam der wereld bent, wat erf je dan? De wereld. En als je de wereld erft, dan betekent dat dat je een positie krijgt op die wereld, dat die wereld jouw deel is. En niet voor een tijdje, maar voor eeuwig.
Dan staat op de werelderfgoedlijst.
Op de werelderfgoedlijst. Ja. Want normaal gesproken overlijden wij en de wereld blijft gewoon staan. En dan erft de wereld dus ons. Maar hier staat dat Abraham de wereld zou erven. Dus zolang de wereld er is, zou Abraham daar deel aan hebben. Het staat hier heel kort, je kan er heel veel over zeggen, want ja, deze wereld, deze oude schepping gaat een nieuwe schepping worden. De schepping wordt zelfs wedergeboren. Krijgt Abraham daar ook deel aan? Ja, want hij gelooft toch in dood, in opstanding uit de dood. In een nieuwe schepping. En dat zou hij erven, die wereld namelijk. En hij geloofde in de stad die fundamenten heeft, dat hij daar deel aan zou krijgen. Die stad verwachtte hij en hij zal daar deel aan krijgen. En wat betreft die stad die fundamenten heeft, ja, het is maar net hoe je het uitlegt. Je kan het specifiek maken en zeggen, dat moet over Jeruzalem gaan. Het eeuwige Jeruzalem, het Jeruzalem van waar het woord des Heren zou uitgaan, waar de Heer zijn troon zou hebben. Maar ja, wat wist Abraham daarvan? Nou, blijkbaar het een en ander wel, want anders kon hij dat niet geloven. Abraham, ja, ik ben ervan overtuigd dat hij geloofde in de nieuwe schepping. Ik ben ervan overtuigd dat hij wist dat de Messias zou moeten komen. En ik denk zelfs dat Abraham wel wist dat de Messias eerst moest lijden en daarna opstaan uit de dood. En op die wijze een nieuwe schepping tot stand zou brengen. Want dat was in Abraham zijn leven zelf gedemonstreerd, notabene. In het verkrijgen van die zoon al. En daarna in het offer wat plaatsvond. Dus ja, zo gek is die gedachte ook niet. Alleen het Oude Testament is nou eenmaal per definitie, wordt daarvan gezegd, dat zijn tijden der onwetendheid. Dat zijn tijden waarin niet alles geopenbaard is. Dus wordt het niet uitgebreid vermeld. Op een verborgen wijze kan je het hier en daar wat vinden. Net zoals dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof. Waar vind je dat in het Oude Testament? Ja, bij Abraham. En dan kan je je schouders ophalen en zeggen, ja, dat was alleen bij Abraham zo. Maar als je nou goed oplet, dan moet je beseffen van, ja, maar als het voor Abraham geldt en God heeft geen aanzien des persoons, dan moet het voor iedereen gelden. Het Oude Testament is nou eenmaal verborgen, een verborgenheid. In het Oude Testament zijn de dingen verborgen en in het Nieuwe Testament worden die dingen ons geopenbaard. Nou goed, nog even terug naar vers 13. Er staat, want de belofte, gewoon de belofte van nieuw leven. Want daar moet hij bekend mee geweest zijn. De belofte van nieuw leven, ook voor hemzelf persoonlijk, is niet door de wet aan Abraham of aan zijn zaad geschied. Namelijk dat hij eeuwig leven zou ontvangen, dan wel erfgenaam der wereld zou zijn. Maar door de rechtvaardigheid des geloofs, de rechtvaardigheid die tot stand komt door het geloof. Want de wet had Abraham helemaal niet. De wet, ja, dat zegt Galaten 3, de wet kwam pas 430 jaar later. Bij Abraham is sprake van de belofte. En ik heb het wel eens vaker gezegd, van die belofte is al sprake in Genesis 3. Eigenlijk nog eerder, maar goed. In Genesis 3. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Het gaat over de Heer Jezus uiteindelijk. En de vraag is gewoon, geloof je die beloften? Dat is waar het om gaat. En de wet kan dat niet bewerkstelligen. En daarover zegt vers 14 nog wat. Er staat, want indien degenen die uit de wet zijn, die denken uit de wet gerechtvaardigd moeten worden, en dus door de wet erfgenamen willen worden, dan is het geloof ijdel geworden. En dat zie je ook in kringen, in christelijke kringen, waar men onder de wet leeft. Geloof is niet van belang. Waar heb je je vertrouwen op gesteld? Nergens op. Ja, niet op de Heer Jezus Christus, want als je onder de wet leeft, even heel zwart-wit, als je onder de wet leeft, hoef je je vertrouwen niet te stellen op de Heer Jezus Christus, want dan stel je je vertrouwen op jezelf. Dat staat hier, er staat, degene die uit de wet zijn, als het zo zou zijn dat die erfgenamen zouden zijn, dat je door de wet eeuwig leven kan ontvangen, dan betekent geloof niks meer en dan betekenen de beloften van God ook niks meer. Dan kan God wel wat beloven, maar als je niet volgens de regeltjes wandelt, dan krijg je het toch niet. En zo werkt het niet, maar goed, dat hebben we zo vaak gezien, maar ik herhaal het mij elke keer maar weer, want ja, zo bekend is het ook weer niet in de christelijke wereld. Dat uit de wet word je geen erfgenaam. Het is alleen op grond van geloof. En die dingen zijn dus ook tegenstrijdig, hè? Wet en geloof zijn tegenstellingen. Geloof is heel wat anders dan leven onder de wet. Zo'n uitdrukking als van, ken je die en die ook? Ja, die zijn heel streng gelovig. Dat zijn van die rare uitdrukkingen. Men bedoelt ermee te zeggen, die zijn ontzettend wettisch. Die leven heel strikt onder de wet. Die geloven niet veel, die geloven juist heel weinig. Die geloven niet in de belofte Gods, die geloven in zichzelf. En dat kan je toch niet echt een geloof noemen. Want geloof is vertrouwen en is per definitie vertrouwen op een ander. Wat moet ik er meer over zeggen? Die begrippen die zijn zo verward, zeker in de christelijke wereld. Iemand is streng gelovig. Wat betekent dat? Betekent dat hij wettisch is. Maar ja, men weet niet eens meer wat geloof is. Als iemand vraagt, wat geloof je? Dan gaat iemand je vertellen naar wat voor kerk die gaat. Ik bedoel, zo gaat het toch? Wat geloof jij? Ja, ik ga naar die kerk. Ja, wat geloof je? Ik geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij gestorven is en dat hij is opgewekt 2000 jaar geleden. Dat hij, hoe uitgebreid je het maar wil, dat hij gekruisigd is door de Joden en de Romeinen, maar dat hij na 3 dagen opstond uit de dood en dat hij op die wijze een nieuwe schepping tot stand heeft gebracht. En daar heb ik door geloof deel aan. Dat is wat je gelooft in de basis. En waar je heen gaat... Wat zeg je?
De betekenis van het woord alleen al, ben ik kwijt.
De betekenis van het woord alleen al, ja. Ja, ik geloof het wel, ja. Ja. Dan weet je het niet meer zeker. Maar het geloof is een vaste grond van de dingen die wij hopen. En nogmaals, als je onder de wet leeft, betekenen geloof en de beloften van God betekenen niks meer. En dan staat er nog zo fraai achter in vers 15. Want de wet werkt toorn. Dat betekent mijns inziens niet, want dat heb ik gelezen vanmiddag, dat het gezegd werd. De wet werkt toorn betekent volgens mij niet dat als je niet netjes onder de wet leeft, dat God dan toornig op je wordt. Want dat stond er in wat ik las. Maar de wet werkt toorn, dat betekent waar je onder de wet leeft, gewoon heel praktisch, dat werkt toorn onderling. Krijg je ruzie inderdaad. Want dan is er altijd overtreding. En als er overtreding is, dan moet men vermaand worden, om even een christelijke term te gebruiken. En Galaten 5, ik ga het nou niet meer opzoeken. Galaten 5 zegt, zie toe dat gij elkander niet vereet. Dat je elkaar niet opeet en verbijt en weet ik veel hoe dat heet daar. Want die leefden onder de wet. Hij zegt, moet je vooral blijven... Nee, niet. Maar als je dat blijft doen, dan maak je elkaar kapot. Je maakt elkaar het leven zuur. Er blijft niks van je over. En je wordt een toneelspeler. Het wordt één grote poppenkast. Maar als je die wet aan de kant schuift... En dat zouden wij gewoon doen. En wat je daarna met je leven moet... Dat is aan de Heer zelf. Maar goed. Dus daarachter, want waar geen wet is... Daar is ook geen overtreding. En als er geen overtreding is, is er ook niks om toornig op te worden. Want er is geen wet. Dus als iemand zonden laat zien, of weet ik veel wat, ja, is geen overtreding. Ja, misschien is het overtreding, maar we rekenen het niet. We rekenen het niet. We vergeven het dus, we bedekken het dus. Er is er ook geen toorn. Het is heel zwart-wit, want daarna valt er echt nog wel wat meer over te zeggen. Maar in beginsel is het zo. En nogmaals, we zitten in de Romeinenbrief, dus het staat zo zwart-wit. Daarom is zij uit geloof, opdat zij naar genade zij. Staat in vers 16 nog. Uit genade is het namelijk, want dat is ook een tegenstelling met de wet. Hè? Wet en genade, wet en geloof, wet en belofte. Die dingen staan elkaar allemaal tegen. Het zijn allemaal tegenstellingen. En waar meer wet is, daar verdwijnt het geloof, daar verdwijnen de beloften Gods. Ook voor de toekomst, met betrekking tot de wederkomst. Weet men ook niks van waar men de wet leert. Is men niet geïnteresseerd. En de genade verdwijnt ook. Niet alleen de genade die de Heer aan ons bewijst, maar ook de genade onderling. Die verdwijnt ook. Maar goed. Daar laten we het maar voor vanavond bij, want... We hebben het goed lang volgehouden.